Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Voordat Hedy en Hadassa beginnen, wil ik me even voorstellen. Ik ben Barbara van Erp, oprichter van Saar Magazine. Onze payoff is 50 plus, maar nog lang niet dood. Ik ben dit tijdschrift begonnen omdat ik vond dat er zo weinig plekken waren waar die hele leuke, frisse, jonge 50 plus vrouw zich gezien en gehoord voelt. We zijn een klein bedrijf, nog redelijk beginnend. Ik heb het zelf helemaal opgezet. De meest gestelde vraag hier is altijd van wie is dan de uitgever? Nou, dat ben ik. Wie is dan de hoofdredacteur? Dat ben ik ook. En wie is dan eigenlijk de eigenaar? Nou, dat ben ik ook. Zou je ons willen steunen? Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op saarmagazine.nl/abonnement. Dankjewel en veel plezier zo direct.
Mijn naam is Hadassa de Boer. Ik ben 52 jaar. Naast mij zit mijn moeder Hedy d'Ancona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine ons leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts.
Nou man, daar zitten we weer. De 6e podcast. Ik mag geen aflevering meer zeggen van thuis, want dat vinden ze oudbollig klinken. Aflevering. De 6e podcast. En we gaan het vandaag natuurlijk hebben, over Internationale Vrouwendag. Dat is morgen, 8 maart. En over de Week van de Lentekriebels, daar zitten we ook middenin. En we zitten voor het eerst in jouw nieuwe huis. En we doen ook zelf voor het eerst de techniek. Dus volgens mij klinkt het nog een beetje hol her en der. Maar het heeft ook wel iets lekkers om het helemaal zelf te doen. Dus dat wordt beter.
Het is echt al een voorloper van de echte zelfstandigheid. Er is geen mannetje in de zaal als het hier verkeerd gaat met de techniek.
En jij kwam net aangerend. Waar kwam je nou vandaan?
Ja, ik ren mijn suf. Ik kwam van een fantastische bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Waar een aantal stenen liggen. Grote grafstenen die ieder jaar opnieuw worden ontwikkeld. Door iedere keer een andere ontwerpster. En dit jaar, te midden van beroemde schrijvers, één schrijfster, Helle Haase, maar Couperus en Anton de Kom en een stuk of 10 liggen er al, lagen daar vanochtend onder Betje Wolf en Aartje Deken. En ze zijn 1804, 9 dagen na elkaar gestorven. Maar als je weet hoe die vrouwen zich opstelden in die tijd, kan je zeggen dat dat de loopsters van het hedendaags feminisme zijn. Fantastisch.
Waarom dan?
Nou ja, omdat ze zulke progressieve opvattingen hadden. Zo mooi verwoord, maar tegen de slavernij, tegen de onderdrukking van vrouwen, tegen het koningschap.
Echt waar?
De onderdrukking van vrouwen, heb ik al gezegd misschien. Tegen de kerk ook. En vooral de strenge kerk, de dogmatische kerk. Er was geen onderwerp wat ze onbelicht liet.
Maar dan is het eigenlijk een wonder dat ze niet weggedrukt zijn met zulke meningen in die tijd. Dat ze,
ze kregen natuurlijk. Aartje begon ermee.
Ja.
Die was vrouw van een dominee, veel ouder. Dat komt later in de geschiedenis ook helemaal niet meer voor. En die was toen al, als domineesvrouw, heel felle geschriften gaf ze uit tegen het dogmatisme in de kerk. En daar kreeg ze heel veel kritiek op. En ook een brief van Betje, die in Amsterdam woonde en die haar terecht wees en zei dat ze toch eens beter op de woorden moest letten. En toen schreef zij dus een woedende brief terug, wat dit nu was, zo'n terechtwijzing, dat zij kon doen wat ze zelf wilde. En toen kreeg ze weer een brief terug van Aartje, het haar ontzettend speet, 4 dagen later, en dat ze inderdaad geen recht had om haar terecht te wijzen, en dat ze eigenlijk als ze goed nadacht. Toen hebben ze elkaar ontmoet en elkaar nooit meer losgelaten, want het is het enige vrouwenduo met zo'n bekendheid, vooral met die Sarah Burgerhart.
Ja.
En En ze kwamen uit de Middenbeemster. En nou, daar was ook de burgemeester, de vrouwelijke burgemeester, en twee wethouders in. En Marita Matthijssen, die in het najaar, geloof ik, een boek gaat uitgeven over hen. En die een hele leuke voorproef al gaf. Dus het was heel leuk. En toen ben ik dus in een run hier naar mijn nieuwe huis. En dat huis bleek veel dichterbij te liggen. Dat bij de Nieuwe Kerk dan ik dacht. Ik leek Femke Bol wel.
Je leek Femke Bol. Alleen, ja, nu nog die
hoofd. Nou
de stem. Ja. Ja, nou wat goed. En ik zit te denken, graven in mijn geheugen. Wat ik over hen heb geleerd op school ooit. Of wat ik moest. Ja, waar zou ik eens moeten beginnen als ik weer opnieuw met Betje Wolf en Aagje Deken wil beginnen? Als ik daar nu wat over wil lezen of van wil lezen.
Nou, Sarah Burgerhart.
Dat wel.
Maar ze hebben ook heel veel gedichtjes geschreven en schotschriften. Maar Sarah Burgerhart is
dat
dan
is
wel het boek.
Het boek, ja. Oké. Nou ja. Ja, het is wel misschien.
Maar de enige andere vrouw die er ligt, en er lagen toch zeker al een tien van die grote stenen daar in die kerk. Prachtige stenen. En iedere keer opnieuw dus ontworpen. Dit keer heel toepasselijk door een vrouw die Karin Polder heette.
Helle Hazes.
Helle Hazes, de enige vrouw was die nog. Dus nou is dat lekker met een duo.
Nou, dat is een goede ochtend. Ik wil heel even op één dingetje terugkomen. Ik heb vorige week een vergissing gemaakt. Want ik had het over die gigantische kledingberg die je kon zien uit de ruimte. En toen zei ik dat die lag in een woestijn in Peru. Maar die ligt in een woestijn in Chili. Nou ja, het is een buurland. Vanuit de ruimte maakt het niet zo.
Ja, we hebben ook zeggen, het is toch een buren. Ja,
maar en toen dacht ik, dat wil ik toch nog even in de opwinding. Want er waren weer nieuwe cijfers afgelopen week over waar al dat vernietigen van kleding dan vandaan komt. Dat komt vooral door het terugsturen van bestelde kleding. En daarin is Nederland heeft het ene hoogste cijfer wat betreft het terugsturen van kleding. Van die teruggestuurde kleding wordt dus ongeveer een derde, geloof ik, vernietigd of weggegooid. Want het is goedkoper om het te vernietigen dan om het weer opnieuw op te nemen. Maar ja, dat is dus een ranking om trots op te zijn, maar niet huis. Toen dacht ik me ook opeens van, heb jij ooit iets besteld?
Nee, ik heb nooit iets besteld. Ik heb wel eens iets besteld via jou. Bijvoorbeeld, er zit de cliffhanger er toch weer in.
Voor
de kat. Omdat hij hier dus 3 weken op zijn eigen wc moet voordat hij weer naar buiten mag. En dat is dus. Oh ja, en toen dacht ik, toen gaf jij me het goede idee. Nou, we toch weer over de kat hebben. Dat als hij dan voor het eerst naar buiten mag, dat ik dan een bandje om zijn nek moet doen. Waar mijn telefoonnummer op zit.
Maar dat heb je gewoon in de dierenwinkel gekocht en niet besteld.
Nee, heb ik niet besteld. Ik heb les wel 10 minuten staan tutten of het bandje leuk stond bij zijn kleur.
En de bank.
En de bank, waar die op ligt. Ja.
Maar toen dacht ik, jij was wel eigenlijk, daar denk je zelf niet aan, een besteller van alle letteren, zou ik bijna zeggen. Want toen wij nog klein waren, toen had jij een kruidenier, en jij heel hard, die de boodschappen langs kwam brengen. En dan herinnerde ik me hoe jij uit je hoofd door de telefoon alle boodschappen stond te dicteren. En dat werd dan heel fijn in een busje langsgebracht.
Zeker. En dat heb ik heel lang volgehouden. Want ook toen ik in het Europees Parlement zat, kon ik dus eigenlijk geen boodschappen doen. Maar dan kwam ik pas vrijdag of zo thuis.
En toen was nog niet alles zo laat open.
Maar toen had ik nog steeds dezelfde. En je weet het nog.
Ja, zeker.
De Sparkweg, hoe heette die ook?
Pasteur. Ja, maar die zijn nu heel. Ik denk niet dat die nu nog kattenbakvulling komen brengen.
Nee.
Wel dozen wijn, maar ik denk niet dat.
Nee, dozen wijn, ze zijn nu in de wijn en de andere gedestilleerden gespecialiseerd. Maar ze bestaan nog wel als familiebedrijf.
Dat is
maar toen, ja.
En dan aten we op zaterdagavond, dacht ik, vind ik ook zo grappig, hadden we altijd de broodmaaltijd.
Ja.
Dat heel stom dat ik dat niet heb volgehouden, want ik denk dat mijn zoon daar blijer mee zou zijn geweest dan met al mijn culinaire
geprutsel. Dat kwam uit mijn jeugd ook. Op zaterdagavond. Uit je brood, ja.
Ja.
En dan misschien wel eens met een beetje kaas erbij.
Ja.
Maar verder hadden we zo'n ronddraaiend ding op tafel. Met allemaal potten, appelstroop, stroop, hagelslag. En dat kon je zo ronddraaien.
Super feestelijk.
Ja, en dat op zaterdagavond.
Nou ja, dat wilde ik even. En dan dus voor hardwerkende mensen met kinderen. De broodmaaltijd is eigenlijk ontzettende prettige zaterdagavondmaaltijd. We doen opwinding. Nou ja, ik vind dit van mijn kant wel weer genoeg opwinding. Jij had ook nog iets over, of dat hadden we misschien een beetje samen, dat we concludeerden dat we zo dood werden gegooid door wat er zich in Amerika qua verkiezingen, pre-verkiezingen, nou ja, zich afspeelt.
Ja, dat is dus echt bespottelijk. In Amerika, je wordt van dag tot dag over de gezondheidstoestand van Biden en ook als een arts, dat kan dan wel weer. En over dit van Trump en dat van Trump. En echt dagelijks. En ook nog, ik heb nu al 14 dagen geen televisie. En dat mis ik niet. Maar ongetwijfeld ook aan de tables waar getalkt wordt. Maar op de radio hoor ik het dus ook continu. En onze eigen Europese verkiezingen? Geen woord.
Nee, dat is
eigenlijk. Het is toch te gek voor woorden. En weet je waarom? Omdat van de 27 landen die Europese Unie nu vormen, 7 landen zijn met een populistische regering. En ze vrezen dus, nu, dat wordt dus gezegd, door een oplettend iemand als ik opgevangen, dat die opkomst van het populisme zo groot zal zijn. Ja, als je nou nooit eens een keer iets zegt over dat Europa, als je niet eens een keer meldt, ook aan vrouwen, dat eerlijk gezegd wij een heleboel van de wet, we komen straks nog op de vrouw terug, maar dit wil ik toch wel zeggen, dat als het om gelijkheidswetgeving gaat, gelijk loon, dan moet je bij Europa zijn. En ik vind het werkelijk te gek voor woorden dat vrouwen op het populisme zouden gaan stemmen. Als je weet wat er hun dan te wachten staat, hebben we hele lekkere voorbeelden van. Polen voorheen, nu gelukkig weer met een andere regering. Hongarije nog steeds. Bestaat de fokpremie, weet je wel. Ja. Als je je werk opgeeft buitenshuis en je krijgt in 10 jaar een voorgeschreven aantal kinderen, een stuk of 4, 5, dan krijg je 30.000 euro cadeau. Het is niet te geloven. En de abortus wordt afgeschaft of bedreigd, ook bij Trump. Weet je. En dan gaan die vrouwen, en dan zijn die Europese verkiezingen daar. En er wordt nergens aandacht aan besteed.
Het is in juni, geloof ik. Terwijl de verkiezingen in Amerika zijn in november. Ja. Nee, in juni mogen we naar de stembus, inderdaad.
Wij horen trouwens überhaupt in Nederland heel weinig over Europa en wat daar gebeurt. Maar verkiezingen, kom on.
Ja.
Zeg ik nu maar even.
Nou goed, waarvan akte hopelijk, wie weet wordt dit opgepikt.
Ja, maar we zouden ook nog iets van wat het afgelopen week, dacht ik, we moeten ook wel aandacht besteden aan de schoonheid.
Ja, dat is zeker. Ja,
wat heb jij aan schoonheid?
Nou, ik was gisteren echt bij een hele ontzettend mooie voorstelling. Het nut van Edel Dompelmans, van Orkater en de Nieuwkomers. En ik dacht, dat was echt heel mooi, maar ik dacht dat het de allerlaatste was.
Ja.
Maar ze komen in het najaar, of in december, weer terug. Dan gaat de voorstelling in reprise. En ik zou iedereen aanraden daar naartoe te gaan. Echt heel erg prachtig.
Nou, zal ik dan ook met een cultureel
tip? Ga je ook met je culturele tip?
En eigenlijk een beetje een brug tussen ons beiden. Want in het Rembrandthuis is opengegaan een ontzettend leuke tentoonstelling. Rembrandt Regie, of de regisseur. En dat is over de theatrale fascinatie ook van Rembrandt zelf. Hij loopt toch ook vaak met die gekke hoofddeksels op schilderijen. En die tronies van hem zijn ook zo bekend, weet je wel? Al die gekke koppen. En hij ging ook heel dolgraag naar het theater. In de buurt waar ik dus nu woon, was toen straattheater. In de Jodenbuurt, om het Rembrandthuis. Huidige Rembrandthuis ook nog steeds heen. En heel leuke tentoonstelling. Regie Rembrandt heet.
Dus het gaat over hoe hij de theater gebruikte.
Hij is ook zo bekend om zijn prachtig licht op zijn schilderijen. Ook heel erg geïnspireerd door het theater. Ook,
wat grappig.
echt ontzettend leuk, de houdingen. En dat hebben ze dus allemaal uitgelegd, anders had ik het niet geweten nu. En op een hele speelse, vrolijke manier. Je kunt er ook met kinderen naartoe, of jonge mensen. Nou,
goed, de tip van de culturele tips.
Ja.
Ja, ik ben sowieso heel erg voor naar theater gaan en naar musea. Ik denk, het is altijd heel fijn om iets te zien wat zich niet op een scherm afspeelt. Ik kijk al genoeg naar schermen. En ik ben er ook van overtuigd dat dat iets doet met je geest. Dus ik zal vaker proberen te promoten. Of het nou muziek is, of dans, of toneel. Maar ik denk, ja, het is goed. Het is goed, het is leuk. Het is altijd geeft dat je een prettig gevoel. Als je een voorstelling hebt gezien.
Ja, mijn tentoonstelling is in
ook. Ook, zeker. Ja. Vind ik ook, ja. Nou, we gaan naar het rubriekje vroeger en nu. En daarvoor had ik als aanleiding de week van de lentekriebels. Hey. Waar natuurlijk veel om te doen is. Hè? De seksuele voorlichting die ze op de basisscholen geven. En nou wil ik het niet zozeer daarover hebben en over het gedoe wat daar wel of niet mee gepaard gaat.
Was dit jaar niet zoveel
het is ook nog bezig, maar ik heb een vriendin, of hij mijn vriendin, die op een basisschool werkt. En dan, dat irriteert me dan wel, dat zij wordt dan op voordat het begint door allerlei kranten gebeld. Van kunnen we erbij en wat, weet je. Dus het is ook soms, het is ook een lekker onderwerp om gedoe van te maken. Ja, zou ik maar zeggen, voor de media. Maar nee, ik dacht opeens, hè? Hoe was dat toen jij op de basisschool zat? Wat wist je toen überhaupt van de kindertjes en hoe ze gemaakt worden en waar ze vandaan komen? En wie ging je dat vertellen?
Niks seksuele voorlichting op school al helemaal niet. Nou, speelde een gedeelte daarvan zich in de oorlog af. Dus toen ging ik überhaupt weinig naar school. Maar nee, niks. Ook niet toen de oorlog afgelopen was. Ook niet op de middelbare school. Helemaal, hoe kwam ik? Ik weet wel dat ik eigenlijk kreeg ik toch de beste en interessantste voorlichting van een serie boeken. Ellen de Rook zat met mij in de klas. Dus dat was denk ik dan toch tweede, derde klas van de middelbare school. En dat heette My Life and Love. Ze had ze uit de boekenkast van de ouders. En dat ging voor. Las ik tussen onder de bosatlas, als mijn moeder binnenkwam, als ik huiswerk zat te maken. Ik ga die bosatlas eroverheen. En dat was ook in het Engels, dus goed voor het Engels, maar vooral goed. Ik wist van niks. En dan, My Life sloeg ik dus over in die boeken, om vooral My Love te zeggen. Ontzettend. En van, ik wist helemaal niet echt eigenlijk hoe het precies ging. En ik was, echt opgetogen.
En had je het daar dan ook met vriendinnen over? Dan? Of was dat alweer te gênant om erover te praten?
Niet zo erg over.
Schaamde je je over?
Nee.
Of met je zusje?
Nee.
Maar ja, op een gegeven ogenblik, dan ga je natuurlijk vrijer met een man. Maar toen wist je wel alles tegen die tijd.
Ja, zeg maar. Ja,
ik weet ik het. Ja.
Ik ben wel met mijn eerste lover, zeg maar, zo'n beetje toen ik ging studeren, op vakantie geweest, met de eerste bijvoorbeeld. Lange vakantie, liftvakantie door Bretagne.
Ja.
En in een tent samen. En ik bedoel, we hebben heel Bretagne met sperma besproeid.
God.
Maar de penetratie hadden we niet gedaan. Want we wisten dus ook niet zo goed hoe we dan zouden voorkomen dat er kindertjes van kwamen. Ja. Dus dat wisten we toen wel, dat je de dat daarvan kreeg.
Oh, gelukkig, ja. Nou ja, gelukkig. Nou, dat denk ik wel. Hè. Maar ik heb volgens mij, wij kregen ook geen seksuele voorlichting op school. Zit ik te denken. Dus pas nou misschien in de biologieles, in de wat je de brugklas noemt. Maar heel statisch, echt, als biologieles. Maar ik weet ook van die dingen, dat Hanna Engelsman had oudere broers. En daar hadden we wel eens pornoboekjes gevonden. Dus toen waren we nog echt wel klein. Toen gingen we met zilverfolie ook piemels maken, weet ik, om dat na te maken. En Ivan Wolfers schreef een rubriek in Vrij Nederland, Vies is lekker. En daar was ook een boekje van. En
dat klinkt ook al heel lentekriebelig.
Dat heel lentekriebelig en ook heel erg 70's. Maar dat echt, dat vond ik, daar heb ik ook wel veel aan.
Maar waar hadden wij het er dan over?
Nee, maar ik had wel vier stiefzussen, oudere zussen en een broer. Dus ik ving wel heel veel op. Heel veel op.
Ja, maar van mij.
Nee, ik vroeg er ook niet naar. Nee.
Nee, maar dat is natuurlijk geen reden om... Ik heb het ook niet zo in mijn geest over te praten.
Ik heb het er met mijn zoon ook niet echt... Ik vroeg, hoe ging dat dan? En jullie hadden wel al lentekriebels, maar hij in zijn herinnering was dat veel meer iets als Valentijnsdag op school. Nou, dus, maar hij had een 4 jaar ouder vriendje en die heeft hem denk ik wel veel verteld hoe het zat. Ja, ik weet het. Ja, nou ja, goed. Het is in elk geval heel goed dat kinderen natuurlijk dat willen leren als niemand het ze aanreikt.
Nou had ik een alleenstaande moeder, dus dat was het toch al een beetje moeilijk om daar over te gaan praten, vind ik.
Maar ik vond het ook gênant om er met jou over te praten.
Ik vind het dus fantastisch.
Toen ging ik naar, naar de Rutgers Stichting, die nu die voorlichtingen geeft. Maar daar kon je dan de pil halen. En ik dacht, van de huisarts, dat vond ik ook al heel dicht bij jou. Weet je wel? Dan denk ik, gaat hij dat misschien vertellen? Dat vond ik allemaal toch gênant. Nee, wilde ik toch niet met jou.
Nee, maar het is omgekeerd natuurlijk ook heel gênant. Als je moet denken dat je ouders, als je er dan twee hebt, het met elkaar doen. Dat is toch ook een ontzettend gore gedachte.
Ja, ik kan me nog wel herinneren dat toen mijn vader dus zijn nieuwe vrouw had en we met die dochters en op vakantie gingen, dat zij waren dan ouder en dan gingen we altijd, 's middags moesten we even liggen. Nou ja, klein maar siesta, want het is hier warm in Griekenland. Maar dat zij altijd heel erg bezig waren om dan rond mijn zussen, stiefzussen en mijn broer, om rond die kamer te sluipen, omdat ze wisten dat daar dingen gebeurden die heel opwindend waren. En dus, ik denk dat ze het...
Maar dat ze in het, welke kamer? Die kamer
de slaapkamer van mijn vader.
En kijken of je een geluid op.
Ja. Dus, en ik snapte dat niet helemaal, maar ik voelde die opwinding wel. Weet je, daar gebeurde alles. Oh. Ja. Nou ja, dus dat. Nou,
maar het is heel goed dat het natuurlijk op... Kijk, eigenlijk... we zullen het nog eens over de eerste keer hebben. Of hebben we dat wel eens gedaan? Dat doen we nog eens een keer. Maar je moet er echt vroeg mee beginnen. En ik heb nou gezien ook, hè, die lessen die Rutgers Stichting dan bedenkt en die tekeningetjes erbij. Ik vind het behoorlijk vrijmoedig. Maar het is, je kan het geven zoals je het wil, maar ik vind, je moet er vroeg bij beginnen. En eerlijk gezegd, er ook laat mee ophouden.
Mama, Internationale Vrouwendag. Dat is het morgen, dat is ons hoofdthema. Wat ga jij morgen doen?
Ik ga morgen middag in het Van Eesteren Museum in Amsterdam. Dat is een klein museum. Van Eesteren is verantwoordelijk voor het uitbreidingsplan Amsterdam. Maar ga ik een tentoonstelling openen van 4 vrouwelijke stedenbouwkundigen die aan het uitbreidingsplan heel veel gedaan hebben. En bovendien Jacoba Mulder, ook aan het uitbreidingsplan.
Maar wanneer?
Dat was dus voor de oorlog nog. Oh, okay, ja. En Jacoba Mulder heeft dus in 1934 eigenlijk de hoofdverantwoordelijke voor het Amsterdamse Bosplan heet. Amsterdamse Bos. Die vrouwen zijn volstrekt vergeten. Van Eesteren, en terecht hoor, want belangrijk, stedenbouwkundige vooral. Verantwoordelijk voor het functionalisme. Wat later natuurlijk ook weer overdekt werd door andere feestelijke dingen. Maar heel belangrijk. En die heeft een museum en daar heb ik niks op tegen. Maar dat vrouwelijke architecten en vrouwelijke stedenbouwkundigen zoals deze 4 totaal weggeduwd worden, dat is eigenlijk onverdraaglijk. Dus dat ik open graag die tentoonstelling over die 4 vrouwen. En... s'avonds doe ik aan iets vrolijks mee. In de kleine komedie heeft Nina de la Parra een avond gewijd aan het feminisme. En daar ga ik een kleine boze speech aan houden. Een verontwaardigde speech. Wat zeet je? Zoveel jaren nadat wij de straat op gingen. En dat wij kwamen met het omwagen bij de vrouw. En dachten, nou, dat is over 50 jaar allemaal wel oké. Dat we nu nog met dat getut zitten. Dat we nog geen kinderopvang hebben. Dat we nog vrouwen denken dat ze economisch onafhankelijk zijn, wat ze niet zijn, met een parttime baan. Dat bovendien zelf met dat parttime werk, als je het refereert aan normaal werk, er zo'n grote loonkloof is. Het is toch niet te geloven? Dat we nog zitten met meisjes, als ik ben dus op een school, middelbare school, een verhaal haal. Dat moet dan van maatschappij, ja, denk ik. Voor kinderen die dan in de vijfde, zesde middelbare school. En dan denken ze natuurlijk, feminisme. Beginnen ze al een beetje, moet dan. Maar dan is mijn eerste vraag, wie vindt het een beetje griezelig om in de winteravond om 8:30 s'avonds, van Amsterdam, waar zij dan zitten, zo'n beetje tegen de pijp aan, is het Berlage Museum, om naar Amsterdam Nieuw-West te fietsen. Waar ik dus dan morgenmiddag naartoe ga. Dan steekt 90% van de meisjes hun hand omhoog. Ja. En bij de jongens misschien 2%. En dan zeg ik, kijk even om je heen. Van wie is de publieke ruimte? 'S avonds na 8:30. Meer van de mannen dan van de vrouwen. Meer van de jongens dan van de meisjes. En dat geldt niet alleen maar voor...
Goed begin.
Goed begin. Ja, maar ik bedoel, om maar even aan te duiden... Dat als ze denken, hoor, het gaat weer over wie maakt hier het doucheputje schoon. Weet je wel, zo'n... Maar dat dit dus ook ongelijkheid en ook onrechtvaardigheid betekent. Dus dat ga ik morgen een boze speech overhouden. Maar waarbij ik zeker, want het is een internationale vrouwendag, wel gewag maak van onze zusters elders in de wereld. Ja,
ja, nee.
Je zult het werkelijk niet willen weten, hè, hoeveel vrouwen er in de oorlogen verkracht, aangerand, mismaakt worden. Wanneer in Pakistan of een land vrouwen verdacht worden van overspel. Dat ze met zoutzuur in het gezicht, een kogel door hun hoofd. Dat in een heleboel landen in de wet verankerd is. Dat vrouwen het eigendom zijn van de familie of de man. En dat heeft zijn repercussies. Dus wat dat betreft moeten we dat niet vergeten. Want het is een internationale. Vrouwendag in 1908, weet jij dat?
Waarom is in 1908 begonnen? Had het iets met stakingen te maken? Of zo?
Ja, het was de eerste grote staking in onder andere New York. Ja. En van textielarbeiders die de straat op gingen om, vanwege hun verschrikkelijke arbeidsomstandigheden. We komen weer bij textiel.
Ja,
en,
dingen.
En dus de slechte betaling. En een mooie kreet. Daaronder dat gebeurde. Bread and roses. Geef ons niet alleen brood, we willen ook rozen. Ja.
En sindsdien is het altijd gevierd?
Toen is het op een tientallen jaren later is het door de VN als internationale vrouwendag.
Maar gebeurt er nou ook veel, denk je, mee? Is het ook een dag om dingen aan te kaarten in internationaal opzicht dan?
Meer dan vroeger. Als ik nog even vroeger... Ik bedoel, vroeger was het nauwelijks aanwezig. Nee. En nu begint het maar zo populair als Valentijnsdag... die vroeger ook niet aanwezig was.
Ja, maar dat is consumentisme natuurlijk. Want dan kan je dingen geven. En dat weet je wel, aan elkaar. En dan kan je... Ik was op Valentijnsdag, 's avonds ging ik naar huis. En toen zag ik zoveel mannen, voornamelijk mannen... Het is niet, met bosse bloemen op straat... viel me echt op. Dat is wel.
Nou ja, dat
was 10 jaar geleden. En mensen gaan uit eten. Dus er valt geld mee te verdienen. Dat is met Vrouwendag natuurlijk niet zo. Maar wat niet is, kan nog komen. Want in Italië is het feest van de vrouw. Dan geven vrouwen elkaar bosse mimosa. Van die mooie. Dat is ook echt het logo van Vrouwendag.
Ja,
en dan gaan ze ook met elkaar uit eten. Maar gaan die vrouwen. Dat vind ik. Daar zit er meer een feestelijk component in de.
Ja, ze feliciteren ook mee.
Wij worden er ook altijd. We hebben een hele oude vriendin in Italië. En vroeger vergat ik vaak dat het Vrouwendag was. Ja. Maar die belde altijd dan bij voorbaat om 7:30 morgens ongeveer. Mij op en jou daarna of andersom.
Ja, ja.
Om te feliciteren met Vrouwendag.
Ja, leuk.
Dat is wel een leuk. Vond ik wel leuk.
Maar het is natuurlijk. Wij hebben nu zondag de Feminist March in Amsterdam. Dus we kunnen de straat op, mannen en vrouwen. En dat is toch wel gekoppeld ook aan de rechten van vrouwen. Ja.
En ook al die vreselijke dingen die je net noemde op internationaal vlak.
Ja, nou ja, dat is ook zo. Dat moeten we niet vergeten.
Maar daarvoor is die mars, bedoel ik.
Die is gewoon over... Het is natuurlijk een mars tegen de onrechtvaardigheid jegens vrouwen wereldwijd. En dat is bij ons natuurlijk, laat ik zeggen, in Europa... helemaal nog niet in orde, de echte gelijkheid. Maar ja, je zou wel gek zijn als je niet zou weten wat voor ellende. In Zuid-Afrika wordt, geloof ik, bijna de helft van de meisjes begint hun seksuele leven met aanranding en verkrachting. Ja. Dus ja, wat dat betreft. Maar ik vind het wel dat je er reclame voor moet.
Ja, oké. Okay. Dus waar moeten we zijn zondag?
Nou, dat kan je opzoeken. Als je naar zo'n podcast kan luisteren, kan je dat ook wel zo. Maar het is in Amsterdam. Ik geloof voor het H&M, maar dat is dan weer textiel.
Maar op de Dam, daar zit ja, de grote. Dam, oh, dus gewoon op de Dam. Nou, dan kun je dat toch gewoon zien.
Ja.
Ja, kom dat, je nou maar niet aan.
Ja, omdat dat stond in die eten. Nou, ja, die stond in die aanmelding. Goh,
ja, dat is ook nou. Dat is apart.
Maar komt.
Komt, ja. Komt allen. Zusters,
ja.
Verenigt u.
Ja, ja, precies. Alle landen.
Juist. Wij eindigen onze podcast altijd met de rubriek Vraag het Heli. En nou, ja, ik moet dus de mensen vooral oproepen vragen te stellen aan jou. En dan kun je zien in de show notes hoe dat moet. Gisteren kreeg ik een vraag van jou, maar die kreeg ik niet via de show notes, maar van een vriendin die ik zag. En die vertelde, dat wist ik namelijk niet, dat het ieder 1 maart is er ook een internationale dag, namelijk Complimentendag. Wist je dat? Het is Nationale Complimentendag, maar het is ook in België. Daar is dus, ik dacht, nou ja, ik heb er weinig van gemerkt. 1 maart. En ik ging toen op internet kijken wat er dan allemaal staat. Van hoe je mensen komt. Zet het in je agenda. Dan kan je op tijd de voorbereidingen treffen. Dat vind ik echt heel deprimerend, dat je voorbereidingen moet treffen. Maar dat, ik wilde dus aan jou vragen. Vind je het moeilijk om complimenten? Ben je complimenteus? En hoe vind je het om complimenten te ontvangen? Want dat is de
eerste. Ik weet dus niet van het bestaan. Nee. Vroeger was het dus geen. Maar jij vraagt mij dus dit. Ik vind het. Ik heb het wel een beetje geleerd.
Ontvangen of geven?
Beide. Ja. Het is even goed om te geven als te ontvangen. Ik zeg vaak als ik vind dat mensen iets leuk doen of iets bijzonders doen of er grappig uitzien, zeg ik dat.
Ook mensen die je niet kent?
Ja, altijd. Ja. En ik word ook heel vaak aangesproken door mensen die ik niet ken. En soms kennen ze mij wel. Oudere dames en heren kennen mij wel. Maar jongeren natuurlijk helemaal niet. Ik moest daar gisteravond de balie invechten. Omdat ik op de gastenlijst stond voor een feministische avond.
Maar toen wij samen naar Oerol gingen, waren er toch veel oudere
mensen. Ja, maar dat waren oudere mensen.
Precies,
maar ja.
Toen was je een soort rockstar.
Bij de ouderen gaat het nog wel. Maar ik wil maar zeggen, de jongeren niet. Maar dan, ik hoor heel vaak van vrouwen. Niet, wat heeft u een wonderbaarlijk werk verricht voor ons. Dat vind ik een moeilijk compliment om zonder meer te aanvaarden. Maar wel, wat ik echt leuk vind, als ze dan zeggen, wat ziet u er toch altijd leuk uit. Of goed gekleed. En,
maar weet je wat het dan heel vaak...
En dan zeg ik, dank je wel.
Precies, want weet je wat heel vaak de reactie is van vrouwen, is om dan te roepen, oh, ja... maar dit heb ik voor 3 euro op Vinted gekocht, hoor. Dat is helemaal niks. Of als ze zeggen, wat zie je er goed uit? Dan zeggen heel vaak vrouwen, ja, nee, dat is make-up, hoor. Want ik zag er eigenlijk heel slecht
uit. Dat laatste vind ik nog wel een goede reactie.
Of als ze iets hebben gekookt, dan zeggen ze terwijl ze het opdienen. Nou, normaal is het veel lekkerder, hoor. Dit is eigenlijk mislukt. Ken je dat niet?
Dat doe ik zelf niet zo goed, want ik ben een vrij matig kookster. Dus als het gelukt is, vind ik het al lang best. Maar jij zegt het zelf vaak. Jij zegt het vaak terwijl je, voordat je nog een hap genomen hebt, ga jij al zitten afkatten.
Ik ben er ook beter in geworden.
Oh.
Ja, geloof ik wel. En ook in het, weet je, ook dus in het ontvangen. En weet je wat, ik woon in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer. En het valt me op dat iedereen daar ontzettend scheutig is met complimenten. Dat vind ik heel erg leuk. Veel meer dan hier. Ja. Ik krijg echt, maar ook jong, oud, iedereen.
En wat zeggen ze tegen jou?
Nou, het gaat heel vaak over mijn haar. Oh, ja. Maar ik vond ook, ik stond 2 weken geleden.
Maar dat haar komt toch ook erg vaak veel.
Nou, ja, maar in feliciteit moet je niet allemaal. Het is allemaal anders. Dan moet je niet al die krullen
zijn
anders. Maar ik stond, die vond ik ook heel lief bij de zelfscankassa 2 weken geleden. Toen zei zo'n medewerkster. Of 16. En ik dacht, ik, vers, verstaan er niet goed. Dus ik zei, wat zeg je? Ik vind u een hele mooie vrouw. En dat zou ik nooit durven. Ik zou dus gek, want het is dus heel... Dat, ik ben was helemaal... Ja, ik was helemaal verguld. Ja, dat zij dat
helemaal van top maar, tot teen. Niet alleen precies, uw onderdeel alleen, als je haar.
Nou, ik vond het zo aardig. Maar ik zou dat dus nooit... Als ik 16 was, had ik dat nooit tegen zomaar een vreemde durven zeggen. Raar, hè?
Ja.
Nee, dus maar het is toch iets dat je moet leren.
Ik vind het leuk om het uit te kunnen dragen.
Ja,
om
toch?
Het te doen, ja. En ik doe het dus al en ik ontvang ze en ik vind het ook leuk om het te zeggen tegen mensen. Ik zeg het ook vaak, ik ga tegenwoordig vaak met de tram, aangezien ik niet meer durf te fietsen. Ja. Dan, als ik dan 's avonds alleen in de tram zit, dan zeg ik, begin ik altijd een gesprek met zo'n conductrice, weet je wel. Maar als ik overdag in de tram ben ik alleen, dan ga ik vragen, hoe lang moet je nog en waar woon je en leuke babbeltje. Maar overdag, soms zit je met vrouwen, inderdaad altijd vrouwen, die het zo goed doen.
Ja, dat vaak vrouwen. Zijn dat altijd vrouwen?
Nee, maar vrouwen doen het zo goed. Oh, en gaan dan heel dus... erg. En dan zeg ik al, en dan zeg ik dus, wat bent u een goede conductrice. Dat vind ik ook
ja,
echt.
Dat is ook zo. Ja, dat is ook fijn.
Die roepen van, ik zeg het u wel als u eruit hoeft. Weet je, als mensen
dan behulpzaam.
En behulpzaam. Behulpzaam, ja, nee, maar ook... Nee, die patat komt er niet in, dat wil je uit de tram.
Maar niet iedere tram heeft een conducteur of conductrice.
Nee, zo'n conductrice is, bedoel ik echt ja, zo iemand die in het middenstukje zit.
Ja. Dus dat is eigenlijk een heel fijn ja. iemand. In de, het is jammer die dat hij er niet altijd in zit.
Ja, precies, want het is een geeft. Ik had laatst echt een vrouw die zo de regie had in over het geheel. En zei van, loop eens even door. En maar ook heel behulpzaam. Ik vond het, en dan zeg ik als ik uitstap, wat bent u goed. Ja, nou, dat was ook zo.
Zullen we eindigen om elkaar een compliment te geven?
Wat ben jij een mooie vrouw.
Nee, dat vind ik niet, dat vind ik niet tellen. Van een moeder voor een kind. Zal ik jou, weet je wat, ik vind eigenlijk, wil ik je complimenteren dat jij de verhuizing echt heel goed hebt. Dat vind ik echt goed hebt doorstaan, zonder stress en... Ja, eigenlijk vooral, en zonder weemoed. En echt knap hoor. Vind ik echt.
Nou, vind ik een prettig compliment. Ik ben nou ook ingedaald. Ik was in het oude huis. Tot het laatste moment had ik de zaken in mijn kop op orde. Maar toen ik hier binnenkwam. En ik dacht al dat ik ontspuld was tot op het bot. En toen zag ik al die dozen staan. Maar gelukkig heb ik een vriendin op het Waterloopplein die daar een stal heeft gevonden. Die heb ik gevonden, niet die stal, die had ze al. En die heeft toen ook nog wel 10 dozen.
Heerlijk.
En nu, maar nu redelijk op orde. Ja.
Had je nog iets?
Jij wilde niet een mooie vrouw genoemd worden. Nou, moet je luisteren. Ik vind het echt... Ik hoor altijd van anderen, laat ik dat dan doorgeven... Dat jij zo aardig bent en zo empathisch altijd.
Ik weet je, dat is heel grappig. Ik nu denk, wat is dit een belachelijk... Laten we hiermee ophouden. Wat raar dat we elkaar zitten complimenten.
Nou, jij in onze nou, het is toch... De dag is al gepasseerd.
Ja, nee. Oh, maar ik kom nu dus hier tot 1 maart
nou kan je
volgend jaar
toe
voorbereiden. Krijgen. Voorbereiden. De dag die dat het draait de persoonlijke aandacht en uitgesproken waardering. Dus 1 maart... 2025, dan kan ik het aan. Op naar volgende week dan maar weer. En vrolijk voorwaarts.
Absoluut, we doen ons best.